Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 1, vers 1 en 3. Welzaligheid die in der boze raad, en gans anders is het met hem. 1 en 3 van Psalm 1.
Thank you.
uit Gods heilig en onfeilbaar woord lezen wij Romeinen 1, de versen 16 tot en met 32. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het eerste vers van Psalm 94. Verschijn nu blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Vertoon uw glansrijk aangezicht, gij rechter die de wereld richt, sta op, verhef u en vergeld, o vaardigen, een trots geweld. Wij noemden u Romeinen 1, vers 16 tot 32, de 12 artikelen en het eerste vers van Psalm 94.
Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is de kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid des mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in een openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hij God ook overgegeven in de begeerlijkheid hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hij God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hij God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam. Onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen. De welke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. En in ieder van u spreekt in zijn hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 32, vraag en antwoord 87. En daar luidt het onderwijs: kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Ach Heere, wanneer wij dan tot u naderen, verneder ons dan onder de krachtige hand Gods. Verneder ons dan onder uw heiligheid en uw majesteit. En geef ons toch voor het eerst of opnieuw een besef van onze zonde. En het karakter van de zonde. Dat de zonde immers u krenkt. En dat de zonde uw majesteit tracht naar beneden te krijgen. En tracht om u te onttronen. En dat de zonde immers uw beeld geschonden heeft. En dat de zonde tracht om zelf koning te zijn en te blijven. Maar zolang wij nog door de zonde beheerst worden, komen wij het koninkrijk Gods niet in. En geef dat wij, wanneer we deze middag de ernst vragen, vraag en antwoord 87... trachten bij het hart neer te leggen, vervuld mogen worden met de Heilige Geest, zodat uw dienstknecht zichzelf ervoor over mag hebben om de gemeente te waarschuwen en op te roepen tot bekering. En dat we gevoelen dat gij dat doet. En daarom pas het woord dan toe bij hen die nog onbekeerd zijn in ons midden, op welke wijze ook, opdat zij ontdekt mogen worden, en tevoorschijn gebracht mogen worden en gedagvaard mogen worden voor uw goddelijk recht. En dat ze mogen leren buigen onder hun veroordeling, dat zij de toren van God waardig hebben gemaakt. Ja, Heere, dat wij dat ook mogen doen met insluiting van onszelf, met bewogenheid. Want ook na ontvangen genade, dan verdiept gij uw volk en kinderen hoe langer hoe meer in uw heiligheid en rechtvaardigheid, opdat Christus hoe langer hoe meer waarde gaat krijgen voor de ziel. Want als er één geweest is die de toorn van God daadwerkelijk moest ondergaan, dan bent u dat geweest, Heere Jezus. En daartoe hebt u ons vlees en bloed aangenomen, zodat u Adam geworden bent in de gelijkmaking van ons vlees, zonder zonde, opdat u plaats bekledend als borg de toren van God weg zou dragen voor een schuldig en een doemwaardig volk. En dat er in u ontkoming is aan die welverdiende straf, om opnieuw weer in genade aangenomen te worden en hersteld te worden in de gemeenschap met u. En dat door een waar geloof. En wij bidden u, geef toch dat wij ook ertoe verwaardigd mogen worden om die enige schuilplaats aan te wijzen en het de gemeente toe te roepen die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Heere, er is maar ene schuilplaats tegen die welverdiende toren van God. En daarom leer het ons toch, voor het eerst of bij vernieuwing, om alleen in Christus geborgen te mogen zijn tegen die welverdiende toren van God. En Heere, wij bidden u, geef toch dat wij mogen buigen wanneer de zonde concreet aangewezen wordt en wanneer onze naam genoemd wordt, dat wij niet kwaad worden, maar dat wij verootmoedigd mogen worden en tot waarachtige bekering gebracht mogen worden. Dat er een breken mag komen met de zonde, een breken mag komen met de dienst aan de duivel, opdat wij een vluchten zouden krijgen uit stadverderf, opdat wij niet anders zouden doen dan het leven buiten onszelf te leren zoeken. Heere, wilt gij ons dan ook helpen? En wij bidden u of gij zo met al uw knechten wil zijn over het rond van deze aarde, overal waar uw woord verkondigd wordt, zendelingen en evangelisten, gedenk ze in uw gunst en goedheid. We dragen ook in het bijzonder de familie Vlietstra aan u op, daar we hoorden dat mevrouw Vlietstra overleden is. Heere, ze was geen vreemdeling in ons midden. En wij bidden u of gij met de kinderen wil zijn, nu ze hun beide ouders kwijt zijn. Wat hebben ze toch een grote plaats ingenomen in de kring van het gezin, maar ook in de kring van ons kerkelijk leven. En dan past het ons uw naam ook daarin ootmoedig te erkennen, wat ook zij naast haar man mocht doen in het Koninkrijk Gods. En Heere, wij bidden u of gij kracht wil geven en troost wil schenken aan de bedroefden. En zegen die arbeid. Geef, Heere, dat de gedachtenis aan beide voor ons tot zegen mag zijn. En dat in het bijzonder het woord van onze broeder Vlietstra nog weer eens in de herinnering naar boven mag komen. Ja, dat dat toegepast mag worden aan onze harten. En Heere, dan bidden we u of gij ook met de gemeente wil zijn, daar waar bijzondere zorgen zijn. Wij bidden u voor de eenoudergezinnen, wilt u hen sterken en helpen. Daar waar spanningen zijn in het huwelijk, of met kinderen, Heere, wilt Gij toch vrede geven, verootmoediging geven en vergeving schenken. Heere, wij bidden U voor die jongeren die niet meer naar de kerk komen. Breng ze toch terug. Bekeer ze tot U, de levende God. Daar waar de zonde aan de hand wordt gehouden, doe ze toch breken met de zonde. Heere, gedenk zo allen die verantwoordelijk zijn voor kinderen, en wie zijn dat niet? Maar in het bijzonder bidden we U dat voor degenen die in het onderwijs werken. Geef, Heere God, vrezende leerkrachten, dat zij mogen beseffen hoe verantwoordelijk ze zijn voor de zielen van de kinderen. Zegen ook het werk van onze zondagsschool en van de verenigingen. Heere, wilt Gij uw koninkrijk doen komen in Nederland, maar ook daarbuiten. Denk in het bijzonder aan het volk der Joden. Neem het deksel van hun aangezicht weg, o Heer, en denk aan al die onvervulde beloften. Sta over hen op en open toch hun blinde ogen voor de Messias. Heere, wilt Gij ons beschermen? U weet hoe kwetsbaar we zijn. Wilt Gij ons helpen? Sta over ons op, o Heere. En wilt Gij de Satan schelden? En sterk uw dienstknacht. En hoor ons niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 49, vers 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven 2 en 3 van Psalm 49.
Yeah.
zingen wij straks na het amen van de prediking het 6e en het 7e vers van Psalm 2. Vrees Heere, macht en dienst zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon vanouds u toegezijd. En het 7e, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vast erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het 6e en het 7e vers van Psalm 2. Geliefde gemeente, vraag en antwoord 87 staat ook in onze catechismus. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nu, als je als prediker je geroepen weet om de waarheid te verkondigen en je volgt dan onze catechismus en je ziet dat je dan vraag en antwoord 87 nog moet behandelen, dan zie je er tegenop. Daar zie ik echt tegenop, gemeente. En waarom zie je daar tegenop, dominee? Omdat als je goed leest wat er staat, dan is dat nogal wat. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en zich niet tot God bekeren? De ernst daarvan, het gewicht daarvan, dat je geroepen bent om te waarschuwen. Wij hebben daar niet zo'n zin in, gemeente. Ik ook niet, hoor. Daar kun je tegenop zien, maar toch is het noodzakelijk. Kijk, als het goed is, dan word je doordrongen van de liefde, de bewogenheid tot zielen, tot zondaren. Wij hebben daar voorbeelden van, ook in Gods heilig woord. Denk erom dat Noach het bij tijden en ogenblikken moeilijk heeft gehad toen hij daar bezig was met het bouwen van de ark, toen hij die grote massa mensen elke keer aan zich voorbij zag gaan en dat hij ze elke keer weer moest waarschuwen terwijl ze hem niet geloofden. En zo is het met ons ook, gemeente. Jonge mensen, hoe dikwijls ben je niet gewaarschuwd en dat je toch gewoon zomaar doorgaat met zondigen door je niet te bekeren tot God, de levende God, voor wie we straks allemaal moeten verschijnen. Ik moest zo denken aan McShane, de bekende dichter van Eens was ik een vreemdeling. McShane, die is slechts 30 jaar oud geworden. Hij is maar een paar jaar dominee geweest, maar hij voelde zich aan het eind van zijn leven gedrongen om te preken over de hel. En toen heeft hij een serie gehouden van 4 preken over de hel. Niet met een soort leedvermaak, dat zou heel erg zijn, maar om de onbekeerden te waarschuwen en op te roepen tot waarachtige bekering. En laat dat ook het doel mogen zijn van deze middag, gemeente. Als we luisteren naar de bekering tot zaligheid op het hart gebonden, dat schrijven we boven de prediking. De bekering tot zaligheid op het hart gebonden. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is vanwege de ernst van de zonde. Ten tweede vanwege de toorn Gods. En ten derde vanwege het behoud van uw ziel. Dus de bekering tot zaligheid op het hart gebonden. Vanwege de ernst van de zonde. Vanwege de toorn Gods. En vanwege het behoud van uw ziel. Gemeente, u weet dat wij begonnen zijn aan het stuk van de dankbaarheid. De vorige keer hebben wij gezegd dat de dankbaarheid uiteindelijk het grote doel is van de bekering van een zondaar. Daar zal straks ook geen eind meer aankomen. Dankbaarheid zou je ook kunnen vervangen met het woord heiligmaking. Dat de Heere hier al in beginsel een begin gaat maken aan het hemelleven. Dat hij in het uur van de wedergeboorte begint met de dagelijkse bekering. Zoals die straks ook in zondag 33 wordt uitgelegd. En wat is het doel van die dagelijkse bekering? Is dat het beeld van God weer hersteld gaat worden. Dat God zijn beeld weer terug gaat krijgen zoals hij de mens geschapen heeft. En Dan staat er ook in de Bijbel, zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. En onze kanttekeningen zeggen dan, namelijk in het toekomende leven. Daar staat of valt dus onze zaligheid mee. De heiligmaking is dan ook onafscheidelijk verbonden aan de rechtvaardiging van de zondaar, waar het in de vorige zondagen allemaal over gegaan is. De rechtvaardiging door het geloof alleen, door de verdiensten van Christus alleen. Maar dat heeft effect in de zondaar. God gaat in die zondaar aan het werk door zijn Heilige Geest, om hem klaar te maken voor de eeuwigheid, gemeente. De heiligmaking heeft dan ook alles te maken met de levenswandel voor het aangezicht van God. En daar gaat vraag en antwoord 87 op in, op die levenswandel. Als de vraag wordt gesteld, kunnen zij niet zalig worden die in een goddeloos en ondankbaar leven voortleven, voortvaren en zich niet tot God bekeren, kunnen die niet zalig worden? En als je dan de vraag wat analyseert, gemeente, dan zie je ook dat onze catechismus dat heel dicht bij uw hart legt en bij mijn hart legt. Dat onze catechismus de verantwoordelijkheid van de mens niet uit de weg gaat. In de manier waarop de vraag gesteld wordt, die zich niet tot God bekeren, benadrukt de catechismus de verantwoordelijkheid van de mens. Dus die maar blijven die zij zijn. Ja, dat doet God ook in zijn heilig woord, wanneer er opgeroepen wordt tot bekering. Daar heeft God recht op, om het op zo'n manier bij ons hart neer te leggen. God die heeft er recht op door te zeggen, door middel van zijn dienstknechten, dat wij geroepen zijn zich te bekeren. Bekeert u gemeente van Barendrecht. Want waarom zou u sterven? Voor eeuwig verloren gaan. En waarom doet God dat? Omdat God altijd een mens terug wil brengen bij het paradijs. Daar komen wij vandaan. Omdat wij goed uit zijn handen voortgekomen zijn, gemeente. God die wil zijn recht. Daar heeft hij ook recht op. Voelt u, we hebben dat gekund. We hebben voor Gods aangezicht kunnen leven zoals God dat wilde. Zo heeft hij ons geschapen. En daar komt ook die verantwoordelijkheid vandaan. Daar zit de diepe val in Adam tussen. Daar zit de geestelijke doodstaat van de mens tussen. Maar die doodstaat is ook een actieve doodstaat. Wij worden actief in het zondigen. Een kleine baby die langzamerhand zich ontwikkelt tot een peuter en een kleuter en een lagere schoolkind en een puber en een jong volwassene, die zal in het ontwikkelen ook in de zonde zich ontwikkelen. Let maar eens op wat een mens is, ik ook, hoe geraffineerd we zijn in het zondigen. Ook wij nette kerkmensen. Kijk, en dat is een ontwikkeling, gemeente. Die doodstaat, die is actief. En daarom is het terecht dat onze catechismus dan ook de vinger legt bij de verantwoordelijkheid van de mens. Onze catechismus vraagt aan mij vanavond, hoe leef ik? Hoe leef jij, mijn jongen? Hoe leef jij, mijn meisje? Hoe leef ik? Voor het aangezicht van een alwetend God. Hoe leef ik voor de ogen van God, mijn schepper? Ben ik mij dat bewust? Leef ik in overeenstemming met zijn heilige wil? En zo niet. Waarom keer ik mij daar dan niet vanaf? Van zulk een leven. Waarom volhard ik in de zonde? Waarom wend ik mij niet tot God?
om te smeken om vergeving van zonden. Waarom niet? Wat is daarop tegen, gemeente? Dat zijn belangrijke, wezenlijke vragen voor deze middag, die aan mij gesteld worden. Zo heel persoonlijk. U hoeft niet voor uw naaste te gaan luisteren vanmiddag. Maar luister voor uzelf, zo heel persoonlijk, gemeente. Als ik mij begeef onder de prediking van het woord van God, onder de bediening, de levende bediening van een knecht van God, dan is dat niet vrijblijvend. En daarom gaat onze catechismus daarop in, op die o zo belangrijke vraag. Onze catechismus zegt heel duidelijk dat die absoluut niet zalig worden, die voortvaren in een ondankbaar, goddeloos leven en zich niet tot God bekeren. En als we dan naar het antwoord luisteren, gemeente, dan staat het er ook in geenerlei wijze. En dan gaat onze catechismus heel concreet een aantal personen opnoemen die het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Want u moet maar eens opletten, en dat doet de catechismus op grond van de Heilige Schrift. Want de Heilige Schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Dus niet de zonde wordt hier zozeer aangewezen, maar de zondaar. De zondaar. En de zondaar die wordt hier gekoppeld aan zijn zonde, zo heel concreet. De eerste zondaar die aangewezen wordt, dat is de onkuise. Wat is dat? Wie is dat? Wat is dat voor iemand? Van Dalen zegt in zijn woordenboek, dat is iemand die tot wellust geneigd is. Die onrein van zeden is. Gods woord noemt zo'n iemand een hoereerder. Een onreine, een onkuise. Dat is iemand die zondigt tegen het zevende gebod. Het is opmerkelijk dat de catechismus daarmee begint. Waar zou dat aan liggen? Nu, dat komt, gemeente, omdat de duivel zoveel gebruik maakt van de seksuele lusten die in een mens aanwezig zijn. En dat ontwikkelt zich, dat weten we allemaal. En hij zal er op allerlei manieren op aanhaken wat er binnen in mij leeft, om mij van binnen te vervuilen en te verslaven, zodat ik daaraan verbonden ga worden en dat ik dat daadwerkelijk ga uitvoeren, wat van binnenuit, uit mijn boze, wellustige vlees opkomt. Ogen vol overspel, daar spreekt de Schrift van. Denk maar eens na wat u ziet, hoe je kijkt. Ik ga dat niet al te concreet zeggen, maar we weten allemaal wat ik bedoel, gemeente. Een onkuise. En waar je naar luistert en wat je in je hoofd bedenkt, fantaseert, je voorspiegelt van deze zonde, een onkuise. Hoe je je kleedt, meisje, om er verleidelijk uit te zien. En hoe jij ernaar kijkt, jongen, en dat bepaalde gevoelens bij je boven komen, een onkuise. Een onkuise, als we dat daadwerkelijk ook uitvoeren achter de computer, of achter je mobiele phone, of in je fantasie, of daadwerkelijk. Als u aankomt bij de poort van het koninkrijk der hemelen, dan zult u tegengehouden worden. En dan zult u geworpen worden in de poel van vuur en zulp. Tweede die genoemd wordt, is een afgodendienaar. Wat is dat? Onze catechismus zegt dat is iemand die in de plaats van de enige ware God, naast hem of in plaats van hem, iets anders verzint waar hij zijn vertrouwen op stelt. Waar hij op steunt. Morgenochtend gaat u weer aan uw werk. Waar steun je op? Steun je op je krachtige lichaam? Op je heldere verstand? Steun je op het succes van je bedrijf? Steun je op het geld waarover u beschikt? Steun je op een collega die je zo steunt op het werk, of op je klanten die zich aan je verbonden hebben? Afgoderij. Steun je op je eigen ik, die grootste afgod die in ons hart leeft? De derde die genoemd wordt, dat is de echtbreker. Echtbreker, dat is een man of een vrouw die overspel pleegt en daarin volhardt. Wat een verdrietige zaak is dat toch? Wanneer je de vrouw die je van de Heere hebt gekregen ontrouw wordt. Of net andersom. Dat je je man verlaat en dat je echtbreuk pleegt. Een vreselijke zonde. En als u bij de poort des hemels zult komen, dan zult u geworpen worden in de hel. Dat staat heel duidelijk in Gods heilig woord. De vierde die genoemd wordt is een dief. Dat is iemand die zich op wat voor manier ook vergrijpt aan een andermans bezit. U gaat vannacht niet op dievenpad. Ik verdenk daar niemand van. Maar een dief, dat is iemand die ook op een slinkse wijze altijd maar probeert een andermans bezit tot naar zich toe te krijgen. Wat voor een bezit ook is, en aansluitend daarop is het vijfde, de gierigaard. Een woord dat dezelfde betekenis heeft als ergens naar hijgen. Gierig, dat is een oud woord voor hijgen. Verlangen, zuchten ernaar, net zo lang ernaar hijgen totdat je het hebt. Het snakken naar geld, naar goederen, altijd naar meer. Een gierigaard is iemand die beheerst wordt door het hebben van datgene wat ik nog niet heb. Het is nooit genoeg bij een gierigaard. Zijn denken wordt daardoor beheerst, zijn gevoelen wordt daardoor beheerst. Hij heeft het ook altijd over geld. De gierigaard zal straks ook het koninkrijk Gods niet beërven. De dronkaard. Iemand die misbruik maakt van alcoholhoudende dranken. Dat geldt niet alleen de openbare dronkaards, maar dat geldt ook de stille en de fatsoenlijke dronkaard. Die gerust op een avond een halve fles wijn of meer drinkt. De dronkaard, dat is iemand die zijn geest laat bedwelmen door de alcohol, zich daardoor laat beheersen en er niet van los kan komen. De verslaafde, hij zal geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. De lasteraar, zo vervolgt de catechismus. Iemand die leugenachtig kwaad vertelt over een ander, wat is dat toch een verschrikkelijke zonde. Om over een ander te gaan roddelen en verkeerde dingen over een ander te verspreiden. Die komt echt het koninkrijk Gods niet binnen. De rover. Dat is iemand die met geweld hetgeen van een ander is openlijk wegneemt. Steelt. Met bruut geweld en dergelijke. Zo eindigt het rijtje. En met dat woordje dergelijke wil de catechismus natuurlijk aanwijzen dat de catechismus die lange lijst niet compleet kan maken. Echt niet, gemeente. Maar met het woordje dergelijke wil eigenlijk de catechismus iedereen omvatten die openlijk de heilige wet des Heren overtreedt. Die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Onze catechismus die is ernstig deze middag, gemeente, naar ons allen toe. En onze catechismus wil eigenlijk dat wij dat allemaal ons aantrekken vanmiddag. Ik ook. We hoeven niet boven iemand te staan, gemeente, dat we ons dat aantrekken. Dat we niet dat zomaar een beetje over ons heen laten gaan. Dat is het gevaar. Dat wij lijken op de hond die bij de smid daar ligt en de spatten van het vuur gewend is. En ook niet meer wegloopt voor de spatten van het vuur. Het is de bedoeling dat u van binnen eigenlijk een beetje geïrriteerd wordt, gemeente. Dat u van binnen kwaad gaat worden. Dat u iets krijgt van, ja, heeft hij nou vanmiddag helemaal niks anders te zeggen dan dat? En wat denkt hij eigenlijk wel van mij, net kerkmens, die degelijk is, die toch wel twee keer naar de kerk gaat? Wat denkt hij eigenlijk wel, die toch serieus is en aan bijbelstudie doet en bidt? Wat denkt hij eigenlijk wel van mij? Voel je dat je dat persoonlijk op jezelf toepast, dat je iets kent van wat David in zijn leven dieper heeft doorleefd toen hij met Bathsheba had gezondigd en Uria had gedood en dat Nathan bij hem kwam, wat eigenlijk zonde is. Wat zonde is. Zonde, dat is maar niet een foutje. Zonde, dat is niet maar een vergissing. David die gebruikt in Psalm 32 drie woorden voor zonde. Het eerste woord dat hij gebruikt in Psalm 32 vers 2 en 3, dat is het woord overtreding. En het woord wat daar in het Hebreeuws staat, dat betekent een bewuste daad van opstand en ontrouw tegen de koning der koningen. Daar moet je eens over nadenken. Die grote heilige God. Ik wenste wel, gemeente, dat we iets van de grootheid en de majesteit van God deze middag over zouden kunnen brengen. En dat je tegen die God als klein nietig mensje in opstand durft te komen. Het tweede woord wat hij gebruikt, dat wordt dan vertaald met het woord zonde. Daar heb je de diepte van de zonde in dat woord. Daar zit een, dat woord dat betekent het doel missen. Je doel missen waarvoor je geschapen bent. Namelijk om God te loven en te prijzen en tot eer van God te leven. Ja, gemeente, dat is ook een ernstig woord. En dan het derde woord, dat is het woord ongerechtigheid. Een verkeerde daad doen. Een kromme weg inslaan. Nee, u zondigt niet alleen tegen uw naaste. En u zondigt niet alleen tegen uw ziel. Maar u zondigt vooral tegen God. En God is heilig. God is rechtvaardig. God die kan de zonde niet door de vingers zien. God die moet de zonde straffen. Anders houdt God op God te zijn, gemeente. Dat zeg ik nog een keer. Anders houdt God op om God te zijn. En dat kan niet. Dat gebeurt nooit in der eeuwigheid. God moet de zondaar straffen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De bekering op het hart gebonden vanwege de toorn van God. Een van de teksten die onze catechismus aanhaalt is Efeze 5 vers 6. Daar staat dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat gebeurt, gemeente. Komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is een werkelijkheid. Geloof je dat? Geloof je dat, meisje? Geloof je dat? Nog even, dan zal de toren Gods over deze wereld gaan. Over de kinderen der ongehoorzaamheid. Wij spotten daarmee. De wereld spot daarmee. Die zegt, waar is de dag van zijn toren? Dat zullen ze ook in de dagen van Noach gedaan hebben. Toen Lot kwam midden in de nacht om zijn schoonzoon wakker te maken en te zeggen, snel, word wakker. Vlucht weg uit Sodom en Gomorra. De stad wordt verwoest. Door vuur. En hij was in de ogen van zijn schoonzoon als jokkende. En ze gingen lekker slapen. Ze zagen hun schoonvader als een ziekelijke doemdenker. Die hen probeerde, en luister goed, met onwaarheden bang te maken. Wat hebben ze gespot met Noach, gemeente. Je merkt het soms tijdens een rouwdienst. Wanneer je waarschuwt als predikant. Mensen staan dan om het graf heen te wachten totdat het afgelopen is. En dan kun je soms van een werelds iemand nog meer reactie zien en verwachten dan van een godsdienstig mens. Want een godsdienstig mens blijft gewoon kaarsrecht stijf staan daarbij het open graf. Terwijl een werelds mens in zijn houding laat merken dat hij er eigenlijk helemaal niet van gediend is. Hij doet zijn hoofd naar beneden. Of hij laat duidelijk in zijn houding zien dat hij absoluut niet wil dat dit gezegd wordt bij het graf van zijn vader of van zijn moeder. En dan krijg je dat later ook wel eens te horen, gemeente. We zijn er niet van gediend, gemeente. Maar toch moet het. Het moet echt. Gods knechten moeten waarschuwen. Vanwege het oordeel Gods. Niemand van mij, niemand van ons, ik ook niet, is te verontschuldigen. God heeft zijn wet aan mij gegeven. God heeft zijn wet in mijn geweten ingeplant, zodat het geweten Gods knecht gelijk geeft. Luister maar naar je geweten. Luister maar. Hoor je het? Misschien fluistert je geweten, omdat je geweten zo gedempt is. Maar je geweten zegt, hij heeft gelijk. Alle werkers der ongerechtigheden zullen verdoemd worden. En God zal de schuldige geenszins onschuldig houden. Want wat is de toorn van God? Dat is gekrenkte liefde. Dat is de toorn van God, gemeente. En God die laat zijn toorn ook stapsgewijze gevoelen in deze wereld. Dat laat hij gevoelen in de oordelen die over deze aarde gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de Ebola-virus in Congo. Ik denk bijvoorbeeld aan de vulkaanuitbarsting in Guatemala. Als je de beelden ziet en als je hoort hoe de mensen dat ervaren hebben, dat ze plotseling overvallen werden door die vulkaanuitbarsting. En dat ze moesten rennen voor hun leven. En hele grote modderstromen over mensen heen storten. Dan zijn dat voorbodes van de toorn van God, geliefde. De onophoudelijke oorlog in Syrië, voorbodes. Het is alsof de lucht betrekt. Donkere wolken pakken zich samen. En iedereen zegt, we moeten maken dat we in huis komen. Want er komt onweer aan. Nee, de Heere laat ons niet ongewaarschuwd, gemeente. De zondvloed kwam niet ongewaarschuwd. En de verwoesting van Sodom en Gomorra, die kwam niet ongewaarschuwd. En besef toch dat God almachtig is. En dat Hij beschikt over geweldige middelen om de toorn van God daadwerkelijk uit te voeren over de mens. En wij mensen, wij vleien ons. Wij zeggen misschien dat het wel meevalt met mij. Maar dat is een teken dat je God niet kent. Als je zo praat. Als er één is geweest, gemeente, die daadwerkelijk als mens dat heeft meegemaakt, dan is dat de Heere Jezus Christus wel. Als er één is geweest die dikwijls sprak over de hel en waarschuwde, dan was dat de Heere Jezus Christus wel. En toen de Heere Jezus in Gethsemane die drinkbeker op zich af zag komen, gevuld met de toorn van zijn vader, toen zag hij er als mens tegenop, dat hij die beker tot de laatste druppel moest gaan leegdrinken. En worstelde hij om naar zijn menselijke natuur gehoorzaamheid te betrachten en zich te onderwerpen. Hij werd zeer beangst, zo lezen wij. En zijn zweet werd als druppelen bloeds. En de Heere Jezus die heeft op Golgotha daadwerkelijk de volle gramschap en toorn over zich heen gevoeld. En hij heeft het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De toorn van God kon niet langer meer ingehouden worden. Maar de zonde moest gestraft worden. De zonde kon niet ongestraft blijven. En is gestraft in het bittere lijden en sterven van zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En daar heeft hij de langmoedigheid van God verworven. Dat God nog geduld met u heeft, met mij heeft. Dat God vandaag Gods dag weer niet aanbreken en dat je naar de kerk mocht gaan, dat je onder een waarschuwende prediking mocht komen. En dat de Heer je toeroept: vliet de toekomende toorn. En dat brengt ons bij onze derde gedachte vanwege het behoud van uw ziel. De bekering op het hart gebonden. Vanwege de ernst van de zonde. Vanwege de toorn Gods. En ten derde vanwege het behoud van uw leven. Het gaat niet alleen maar om je ziel. Het gaat ook echt om je lichaam, gemeente. Zoals je geschapen bent door God. Het gaat erom, gemeente, dat deze boodschap gepredikt wordt om te voorkomen dat u voor eeuwig verloren zult gaan door uw zonden. Dat u behouden zult worden. Onze catechismus die zegt: die in een goddeloos en ondankbaar leven voortvaren. Met andere woorden, vaar daar nou niet langer mee voort. Met een ondankbaar en goddeloos leven. En zich tot God bekeren. Wat is dat? Een goddeloos, ondankbaar leven. Dat geeft heel duidelijk in het licht van het stuk van de dankbaarheid aan. De ondankbaarheid. Zou dat niet misschien de grootste zonde zijn, de ondankbaarheid jegens de Schepper? Zoals Adam en Eva alles kregen, alles was tot hun beschikking. Ze mochten van alle bomen eten. Hen ontbrak echt niets. Was het geen ondankbaarheid? dat zij juist grepen naar die ene boom. Moest dat nou echt? En dat zei ik tegen mezelf. En dat zei ik tegen u. Wees nou eens eerlijk. Doet God u tekort, gemeente? Als u kijkt naar uw leven tot nu toe, ook als gevallen Adamskind. Dat de Heere ons van alle goed verzorgt. Hij geeft me een bed, een lieve vrouw, eten, drinken. En als ik dan dingen niet heb, dan wil hij ook daar mij nog in onderwijzen. Als ik misschien niet zo'n sterk gezond lichaam heb, dan wil de Heere je daarin onderwijzen, hoor. Dan wil de Heere je daarin helpen en ondersteunen. En dan wil de Heere misschien wel tegen je zeggen, misschien heb ik je wel zo'n gebrekkig lichaam gegeven om je te bewaren ergens voor. Te bewaren voor de zonde. Om je erbij te bepalen dat je vergankelijk bent, dat je sterven moet, dat je God moet ontmoeten, dat je God moet zoeken. Let er nou eens op hoe goed de Heer is. Een ondankbaar leven, jonge mens. Hoeveel tijd verkwanselt je niet aan waardeloze dingen. Echt waardeloos, leeg. Terwijl de Heer je jonge lichaam aan jou gegeven heeft om Hem te leren kennen. En Hem te leren vrezen en te dienen. Dat is een ondankbaar leven. Een goddeloos leven. Dat is echt dat je om God niet bekomt. Dat je denkt, wat kan mij dat schelen dat God alles ziet? Wat kan mij dat schelen dat God alles weet? Wat kan mij dat schelen dat God alles registreert? Wat kan mij dat schelen dat ik straks voor God moet verschijnen? Ik denk er helemaal niet aan. Ik ga gewoon lekker laat naar bed. En ik doe gewoon mijn eigen lol en leven. Wat kan mij dat allemaal schelen? Ik heb er wel geen zin in om naar al die waarschuwingen te luisteren. Dan kan ik straks misschien nog wel een beetje druk om maken. Als ik wat ouder ben. En als je dan getrouwd bent en je bevindt je volop in je gezin en volop in je werk. Zoals ik van de week ook hoorde van een stel die zei, ik heb nergens geen tijd voor dominee. Ik heb nog geen tijd om even een stukje in een boek te lezen. Nou, dat is toch te dwaas om los te lopen. Dat je zegt, hoe is het toch mogelijk dat een mens zo zijn kostelijke genadetijd verspilt. Een goddeloos, ondankbaar leven om daarin voor te varen. En dat tegenover God de Schepper, die je nawandelt, ook met zijn woord. Dan is het toch waar dat u, dat jij, dat ik zich weigert te bekeren. Dat je dat niet wil. Dat je dat niet doet. Kunnen zij het koninkrijk Gods beërven die een goddeloos ondankbaar leven leiden en zich weigeren tot God te bekeren? Nee, op geenerlei wijze. Daarom ligt hier de oproep in tot bekering. Tot behoud van uw leven. De eerste bekering, dat is de wedergeboorte, de levendmaking. Dat grote wonder dat een mens van dood levend wordt gemaakt. En ook de dagelijkse bekering. De noodzaak van de bekering wordt op ons hart gebonden, gemeente. Om niet langer meer voort te varen. Om dat beeld te gebruiken. Voortvaren. Je zit in een boot. En je bevindt je op een rivier. En die rivier die stroomt. En je vaart met die stroom mee. Wat is dat lekker, hè? Om zo met de stroom mee te varen. Maar je hebt niet in de gaten dat aan het eind van die rivier een enorme waterval is en je stort naar beneden in het eeuwige verderf. Om niet langer voort te varen in dat gemakkelijke, rustige leventje. Maar van koers te veranderen. Dus dat betekent een radicale omkeer van dat schip. Dat betekent dat. Ja, maar dominee, dan moet ik tegen de stroom ingaan varen. Jazeker, dat is de bekering. Tegen de stroom in, tegen de zonde, tegen de wereld. Tegen je boos en goddeloos hart in. Om zich te keren van de zonde af en zich te keren tot God. Die zich tot God bekeren. Kijk, daar hebben we geen zin in, gemeente. Dat vinden we te moeilijk, dat vinden we te lastig. Wij luisteren daar van nature niet naar, wij stellen dat uit. En wij zijn dan ook nog zo rechtzinnig door een beroep te doen op onze onmacht en te zeggen, ja, maar een mens kan zich toch niet bekeren, hij kan toch zomaar het levensschip niet radicaal omgooien, 180 graden om, dat kan hij toch van zichzelf niet. Maar denk erom, als de Heere je gaat verontrusten in je geweten en je doet ontwaken, dat je als een bekommerde ziel over de aarde gaat, dan ga je dat wel proberen. Met alle macht en met alle man ga je dat proberen. En dan ga je daadwerkelijk de zonde uit je leven wegdoen. Dan ga je daadwerkelijk daarmee breken. En dan tracht je alle middelen aan te grijpen om bekeerd te worden. Dan neem je dat ter harte. Dan ga je geen beroep doen op je onmacht. Want aan je onmacht moet je ontdekt worden, gemeente. Je wordt ontdekt aan je schuldige onmacht. De Heere leidt je terug naar het paradijs. De Heere laat zien dat je dat nou wel gekund hebt. Maar dat je dat zelf verkwanseld hebt. Door je diepe zondeval. Door je ongerechtigheden. Je zelfgeduld, dat is geestelijke zelfmoord, gemeente. Laten we die waarschuwing daarom ter harte nemen. En laten we smeken of de Heere dan ook die krachtige, eenzijdige liefde Gods in mijn hart uitstort. Want dat is het wat je nodig hebt. Die liefde Gods. Die niet tegen te houden is. Ene druppel van de liefde Gods bederf je voor de wereld, mijn jongen, mijn meisje. En geef je die radicale omzetting in je hart, dat je daadwerkelijk leert breken met de ongerechtigheid en de zonde. Dat die genade van die eerste bekering gaat werken in je ziel. En dan begint ook die dagelijkse bekering. Kijk, dat is wel één moment in iemands leven, wanneer die liefde Gods in zijn hart wordt uitgestort tot waarachtige bekering. Maar de bekering zelf, gemeente, werkt als een proces in het leven van een mens. Stapsgewijze worden zijn blinde zielsogen geopend. En komt hij tot bezinning? Gaat hij anders denken en geeft hij Gods knechten en Gods woord gelijk? En als hij dan dat rijtje nagaat, dan gaat hij niet wegstrepen. Dan zegt hij niet, een onkuisje, nou dat ben ik niet, want ik ben aardig, netjes en degelijk een afgodendienaar. Nou ja, ik zou niet weten wat mijn afgod is en een echtbreker, ik ben nog niet getrouwd, dus dat kan nog niet. En een dief, nou ja, ik ben nooit op dievenpad geweest en een gierigaard, oh ik ben best wel gul en ik wil best wel wat aan een ander geven. En een dronkaard, nou ik ben geheel onthouder. En een lasteraar, nou ik ben nogal stil van mezelf. Echt, gemeente, dan ga je als een fariseer, dan ga je dat rijtje langs en dan zeg je, nou dat ben ik allemaal niet. Maar als de Heer je ontdekt, dan zeg je, dat ben ik. Dat ben ik, dat ben ik, dat ben ik. Ja toch? En dan ga je gevoelen wat het is om een buitenstaander te zijn. Dat je er buiten staat. En dat is wat hoor. Buiten God en zonder hoop in deze wereld. Buiten het koninkrijk Gods. En als je dat echt gaat beleven, gemeente. Echt gaat beleven door de werking van de Heilige Geest. Dan kun je niet meer stilzitten. En dan heb je geen smoesjes meer hoor. Hoe druk een mens het ook heeft in zijn werk. Maar terwijl hij aan het werk is. Is hij aan het bidden. Is hij aan het zuchten. Om de waarachtige bekering hoor. En je moet echt niet denken dat je werk mislukt. Je kunt gewoon je werk doen. Maar het is iets, ik kan het niet overbrengen. Maar het is iets wat zo blijvend van aard is. Waar je ook bent. Maar het achtervolg je. Het is in je. Het is in je. Je gevoelt het. Ik gevoel de grootheid van mijn schuld. Ik zie steeds mijn zonde mij voor ogen zweven. Je gaat ongelukkig over de aarde. En je gaat zo anders aankijken tegen de tijd die je nog krijgt. De genadetijd. Je gelooft daadwerkelijk dat je sterven moet en je kunt niet sterven. En je weet niet hoe je bekeerd moet worden. Je wil er alles aan doen om bekeerd te worden. En dat doe je ook daadwerkelijk. Je gaat naar de kerk, je luistert naar de preken, je leest boeken. Je ligt er 's nachts van wakker. Je bidt op de meest ongelegen plaats. Omdat je bekeerd wil worden. En zo zoek je de Heer. En zo klop je op de deur van Gods genade door middel van het gebed. En je zegt, Heere, kan ik nog bekeerd worden? Heere, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En tegelijkertijd openbaart zich die keuze in je hart. Dat is een liefdeskeuze. Een keuze voor het volk van God. O, wat acht je dat volk van God toch gelukkig, want zij zullen behouden worden. En je wilt in aanraking komen met hen. En je wil zo graag een gesprekje met hen. En je wil zo graag weten, hoe zijn zij dan tot bekering gekomen? Hoe is er bij hen nou ook dat begin geweest? Dat gemis geweest? Dat zoeken geweest van de Heere? En hoe kwam het nou tot een vindenstijd? Hoe sprak de Heere tot hun ziel? Want in het vastlopen daarmee, gemeente, is het zo nodig dat de Heere gaat spreken tot je ziel. Je roept tot de hemel en je zegt, o Heere, zou het voor mij ook nog kunnen? En dan op het alleronverwacht, zo ongedacht, op het moment waar je er misschien totaal niet meer op rekent, daalt de Heere af met een woord Gods in je ziel, wat je hoop geeft dat je nog zalig kunt worden. En vanuit dat woord van God begin je te zoeken naar die God. Om die God te mogen leren vinden en die God te mogen leren kennen. Want die God te kennen, dat is de zaligheid, gemeente. Het is niet dat je bezig bent om te ontvluchten aan de hel. Of dat je graag naar de hemel wil, maar dat godsgemis. Dat sterke godsgemis, dat wordt gewerkt in het hart, zodat je de Heere gaat zoeken. Je gaat het verstaan wat Jesaja 55 zegt. Zoekt de Heere. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Dat is nu. En de goddelozen verlaten daadwerkelijk zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Daar heb je de bekering. En dat gaat hij werkelijk doen. Een onkuisje wordt kuis. Jazeker, gemeente. Denk je dat het dan niet te zien is aan iemand? Dat is te zien aan iemand, hoor. Echt waar. En een afgodendienaar die zegt, weg ermee met die afgod. Weg ermee. Heen en uit. En een echtbreker. Een echtbreker van binnen. Die begeert trouw te mogen zijn. En een dief, ja. Stelen van God, dat wenst hij absoluut niet te doen. Een gierigaard, een dronkaard en noem maar op dat hele rijtje. Hij breekt daadwerkelijk met de zonde. Hij is het wat hier staat, gemeente. In de ontdekking van zijn bestaan voor God. Maar die belofte, dat woord Gods dat in zijn hart gedaald is, dat is een zonnestraaltje vanuit de hemel, waar hij moed uit put. En dat woord, dat moet nou in zijn leven werkelijkheid gaan worden. Dat moet toegepast gaan worden. Hij gaat met die belofte niet aan de haal. Hij maakt er geen kussentje van, gemeente. Om daarop te rusten. Maar hij wordt er werkzaam mee. Aan de troon der genade. En de Heilige Geest die gaat hem onderwijzen. In welke weg de belofte alleen vervuld kan worden. De belofte kan alleen vervuld worden. In de weg dat aan Gods recht voldaan wordt. Dat is een moeilijkheid die in zijn leven een werkelijkheid gaat worden. Dat hij voelt dat God de zonde niet ongestraft kan laten. Hoe gevoelt hij dat? Dat gevoelt hij door de wet. De wet die wordt opgericht in zijn hart. De wet wordt geestelijk verklaard in zijn ziel. Hij voelt dat het waar is wat wij in de eerste twee gedachten naar voren hebben gebracht. God kan de zonde niet ongestraft laten. Daar wordt hij in onderwezen, gemeente. Om in die weg geleid te worden tot de kennis van de middelaar. De noodzakelijkheid van de middelaar. Dat hij mens moest worden. Dat hij daadwerkelijk mijn vlees en bloed moest aannemen. Dan begint de weg, zoals onze catechismus dat zo kostelijk verklaart in die eerste zondagen. Om zo ook te leren dat die belofte alleen vervuld kan worden als aan het recht van God voldaan wordt. En dat recht is voldaan in de zending van zijn lieve zoon, gemeente. Ja, de bekering op het hart gebonden vanwege de ernst van de zonde en vanwege de toorn Gods en vanwege het behoud van uw leven. Niet alleen maar op het hart gebonden van hem die zegt, ja, ik ben echt verslaafd, dominee, ik zal me niet zeggen waaraan, maar ook op het hart gebonden van nette kerkmensen deze middag, die gewoon twee keer naar de kerk gaan en die uitwendig keurig netjes leven, ook op het hart van hen. Misschien is het nog wel het moeilijkste om dat op het hart van hem te binden. Om hen te ontmaskeren. Denk er eens over na. Dat je zegt, hoe komt het dat ik zo koud, zo hard, zo onverschillig onder de bediening van dit ernstig woord kan blijven zitten. Komt dat toch? Dat is een hele ernstige toestand. En daarom wil ik eindigen met de woorden uit Psalm 2. Onberuimd, nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Dat zijn we allemaal van nature. Koning, we blijven rechtop staan. Maar handel toch verstandiglijk. Dat je echt ook nadenkt. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Gij die misschien een ander veroordeelt. Maar laat u zich toch tuchtigen. En dient de Heere met vrezen. En verheugt u met beven. Dat is de vreze des Heeren. Dat je diep ontzag mag krijgen voor de majesteit en de heerlijkheid van God. En kust de Zoon. Opdat hij niet toorne. Want in de Zoon ligt alleen ontkoming tegen die welverdiende strafgemeente. Alleen de Zoon is de schuilplaats tegen de toorn Gods. Eer gij op de weg vergaat, dat betekent dus heel plotseling, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. En dan gaat, zo zegt Calvijn, de psalmdichter eindigen door het toevluchtsoord aan te wijzen. Calvijn noemt dat het toevluchtsoord der hopen. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk het woord toevlucht nemen. Welgelukzalig is hij die tot hem door een waar geloof de toevlucht nemen. Die met Esther roepen, kom ik om, dan kom ik om. Maar dan maar aan de voeten van die gezegende des vaders. Amen.
eindigen met gebed. O Heere, wij smeken en bidden van U. Of Gij toch uit genade de woorden die we gehoord hebben wilt laten indalen in onze harten. En dat ze kracht mogen doen tot waarachtige bekering. Wees ons genadig naar de grootheid van uw barmhartigheid. En wilt gij ons aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Geef dat wij het woord ook zullen herkauwen met de reine dieren. Dat we het zullen overdenken. Dat we ons leven ernaast zullen leggen. Heere, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. En dat vragen wij u in de aanvaarding van onze dank voor het goede om Jezus wil alleen. Amen. En onze slotzang is dan het 11e vers van Psalm 80. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Thank you.